Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waar onze pastoraal medewerker broeder Brinkman zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het pastoraal diaconaal centrum De Herberg in Oosterbeek. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde collecte voor het bouwfonds. Al deze collecten bevelen van harte bij u aan. Verder vragen wij uw aandacht voor de zendingsbussen bij de uitgang, waarvan de opbrengst bestemd is voor de vakantiebijbelweek. Voorbeden wordt gevraagd voor de heer K. van Lavieren, Linde Hoflaan 15, die weer opgenomen is in het ziekenhuis Rivierland in Tiel. Daar is ook opgenomen geweest, maar inmiddels weer thuis, mevrouw S. Hermsen de Jong, Eikelaan 17 in Ochten, en broeder Adriaan Bos, Oranjestraat 35, ook uit Ochten. In verband met een operatie is ook enkele dagen opgenomen geweest de heer D. Welvaart, A. van Olstadestraat 8 in Kesteren. Mevrouw Ede Haas, Muskesand 4, is nog steeds in Dekkerswald te Groesbeek. Mevrouw T. van der Hatert, Nieuwedam 16, heeft een plaats gekregen in huis Appelenburg in Dodewaard. De heer D. van Inge, SD Frankstraat 12, is in Wolfhezen. In het Tollekamp, te Wageningen, is mevrouw J. H. Jansen van Tuil, Lindhoflaan 11b. Danken mogen met de heer mevrouw van der Voren van Zetten, burgemeester Houtkoopplaan 28, die afgelopen woensdag 50 jaar getrouwd zijn geweest, en ook met de heer en mevrouw van Eldekbor, wethouder van de Vierenstraat 7, die vandaag 55 jaar getrouwd zijn. In het baken liggen boekjes van de vakantiebijbelweek, die deze week huis aan huis verspreid moeten worden. We vragen u en jou om 1 of meerdere stapeltjes mee te nemen en rond te brengen. Zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. We attenderen u erop dat ook de morgendienst van komende zondag om 9:30 zal beginnen. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 95 vers 1 en 2. Ik noem u Psalm 95 vers 1 en 2. De kerkraad wens u hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Toen Paulus de Heere God vroeg om de doorn uit zijn vlees weg te nemen, tot driemaal toe, toen kreeg hij als antwoord: mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Laten we met elkaar zingen van hetzelfde psalm, psalm 95, en dan van de versen 3 en 4. 95, vers 3 en 4. We willen ook deze morgen luisteren naar de wet van onze God en in aansluiting daarop zingen van psalm 119 en daarvan vers 34 en 36. Psalm 119 vers 34 en 36 naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. Ook niet in gedachten. U zult niet echt breken. Ook niet in gedachten. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Zullen we met elkaar bidden. Heer in de hemel, dank u wel dat we op deze prachtige zondag hier bij elkaar mogen zijn. En misschien zijn dat wel niet onze gedachten geweest toen we vanmorgen uit het raam keken. Maar het is een prachtige dag, want het is een dag van u. Heer, we danken u dat we in de gezondheid zijn om hier bij elkaar te komen. En ik wil u bidden voor de mensen die dat niet konden. Voor mensen die thuis meeluisteren of op een kamer in een verzorgingstehuis. Of misschien later deze dienst horen. Heer, wees u ze nabij. Geeft u hen een gezegende dienst en ook ons, zoals we hier bij elkaar gekomen zijn. Heer, geef ons een dienst die mag zijn tot eer van uw naam. In de afgelopen week is er van alles gebeurd. En dan wordt er aan ons geschud. Vragen komen naar boven. Heer, dan mogen we weten dat bij alle vragen die er zijn, er een God in de hemel is die niet laat varen wat zijn hand begon. Ondanks alles. Heer, geef dat we dat mogen meenemen uit deze dienst. Dat we vanmorgen mogen horen en mogen zien en mogen leren. Dat we niet zien op onszelf, maar dat we zien op u. Die alles geschapen hebt en alles onderhoudt. Wilt u ook geven dat de kinderen een aantal dingen mogen begrijpen, een aantal dingen mogen onthouden. Meenemen naar huis, misschien om erover te praten. En geef dat we ook in onze liederen uw naam verheerlijken. Vader, neem alles wat ons kan hinderen in het luisteren, neemt u dat weg. En geef dat we geopende oren en geopende harten hebben, Heer. We bidden het u. Niet omdat we dat verdienen, maar we bidden het u. Vanwege uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. In de afgelopen maanden heb ik in mijn eigen stille tijd het Bijbelboek Deuteronomium aan de hand van een boekje doorgenomen. En ik moet u eerlijk zeggen, ik werd er niet zo door geraakt. Dat lag aan mij. Maar Deuteronomium 8 vond ik prachtig. En toen dacht ik van, als ik ook nog eens een keer mag preken, dan doe ik het over Deuteronomium 8. Deuteronomium 8. Deuteronomium 8 gaat namelijk over u. En over mij. Deuteronomium 8, in deze herziene Statenvertaling staat erboven, Israël opgeroepen tot gehoorzaamheid. En Mozes zegt daar tegen het volk, voordat ze het beloofde land ingaan, u moet alle geboden die ik u heden gebied nauwlettend in acht nemen, opdat u leeft, talrijk wordt en het land dat de Heere uw vaderen onder ede beloofd heeft, binnengaat en in bezit neemt. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Hij verootmoedigde u. Hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden om u te laten weten. Dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt. De kleren die u droeg zijn niet versleten. En uw voet raakte niet opgezwollen in deze 40 jaar. Weet dan in uw hart dat de Heere uw God uw gehoorzaamheid bijbrengt. Zoals een man zijn zoon gehoorzaamheid bijbrengt. Neem de geboden van de Heere uw God in acht. Door in zijn wegen te gaan, door hem te vrezen. Want de Heere uw God brengt u in een goed land. Een land met waterbeken, bronnen en diepe wateren. Die ontspringen in het dal en op het gebergte. Een land met tarwe en gerst. Wijnstokken, vijgenbomen, granaatappels. Een land met olierijke olijfbomen en honing. Een land waarin u zonder schaarste brood zult eten. Waarin het u aan niets ontbreken zal. Een land waarvan de stenen ijzer zijn. En waarin u uit zijn bergen koper kunt hakken. Als u dan gegeten hebt en verzadigd bent, loof dan de Heere uw God voor het goede land dat hij u gegeven heeft. Wees op uw hoede, dat u de Heere uw God niet vergeet en daardoor zijn geboden, zijn bepalingen en zijn verordeningen die ik u heden gebied niet in acht neemt. Wanneer u eet, verzadigd wordt, goede huizen bouwt en daarin woont, uw runderen en uw kleinvee talrijk worden en ook uw zilver en goud toeneemt. Ja, alles wat u hebt talrijk wordt. Pas ervoor op dat uw hart zich dan niet verheft en u de Heere uw God vergeet die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Die u geleid heeft in die grote en vreselijke woestijn met gifslangen, schorpioenen, en droogte waar geen water was, die uit hard gesteente water voor u liet komen, die u in de woestijn het manna liet eten, dat uw vaderen niet gekend hadden, opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om u uiteindelijk wel te doen. En dat u dan niet in uw hart zegt, mijn eigen kracht en de macht van mijn hand heeft dit vermogen voor mij verworven. Maar u moet de Heer uw God in gedachten houden, dat Hij het is die u kracht geeft om vermogen te verwerven, opdat Hij zijn verbond zou bevestigen dat Hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft, zoals het op deze dag nog is. Als het echter gebeurt dat u de Heer uw God helemaal vergeet, achter andere goden aangaat, hen dient en u voor hen neerbuigt, dan verzeker ik u heden dat u zeker zult omkomen. Zoals de heidenen, die de Heere van voor uw ogen uitgeroeid heeft, zo zult u dan ook zelf omkomen, omdat u de stem van de Heere, uw God, niet gehoorzaam bent geweest. Eigenlijk zou u een streep kunnen zetten onder vers 3, vers 2, waar gesproken wordt over verootmoedigen, en vooral ook een streep onder vers 17, dat u dan niet in uw hart zegt, mijn eigen kracht en de macht van mijn hand heeft dit vermogen voor mij verworven. God of ik, daar gaat het vanmorgen over. We willen vanmorgen met elkaar zingen als inleiding op de preek. En dat wordt een beetje ingewikkeld, zie ik. Psalm 77, daarvan de versen 7 en 8. En dan van vers 9 de eerste vier regels. En dan van vers 11 de laatste vier regels. Psalm 77, vers 7 en 8. En dan van vers 9 de eerste vier regels. En vers 11 de laatste vier regels. Na de preek zingen we zonder verdere aankondiging van Psalm 66 en daarvan de versen 4, 5 en 8. Psalm 66, vers 4, 5 en 8 na de preek. Ik was vorige week 's morgens niet in de kerk en toen mijn vrouw terugkwam, toen zei ze: er zitten best wel veel kinderen in de kerk. Als je nou volgende week moet preken, houd je daar dan rekening mee? Maak je het niet te moeilijk? Ik ben blij dat jullie er zijn. Ik hoop dat het niet te moeilijk wordt. En als het nou wel te moeilijk is, hoef je het na afloop niet tegen mij te zeggen. Dat doet mijn vrouw wel. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jongens en meisjes. Ik ben een paar weken voor de zomervakantie naar het Watermuseum geweest in Arnhem. Een van onze kinderen ging daar met de klas naartoe. En de juffrouw had gevraagd of er een paar papa's of mama's wilden meerijden. Het is een leuk museum. Je kunt er van alles zien en doen. En ik heb eigenlijk helemaal niets gedaan. Een beetje rondgewandeld. En ik heb om een pen gevraagd en een stukje papier, want ik wilde iets opschrijven wat ik daar gelezen had. Want er stond namelijk op een bord, eigenlijk op een stuk plastic stond: God schiep de aarde, maar de Nederlanders schiepen Nederland. God schiep de aarde, maar de Nederlanders schiepen Nederland. De Heer God heeft de hemel en de aarde gemaakt. We hebben het net ook nog gelezen bij de 10 geboden. Maar jaren terug was er een Franse filosoof, een denker, Voltaire heette die man. En die zei: ja, God kan de hemel en de aarde dan wel gemaakt hebben, maar kijk eens naar Nederland. Naar de dijken. Naar de kanalen die ze gegraven hebben. Naar de polders die ze aangelegd hebben. Ja, God schiep de wereld, behalve Nederland, zei Voltaire. Want dat liet hij over aan de Nederlanders zelf. Daar gaat het eigenlijk over, vanmorgen. Konden wij Nederlanders Nederland zelf maken? Hadden wij daar God niet voor nodig? Waren wij zo machtig en krachtig dat we dat zelf konden? We zijn 2 weekjes op vakantie geweest in Tsjechië, vlakbij Polen. En als ik op vakantie ben, wil ik graag in een kerk kijken. Er was een kerk en eromheen stond het gras zo hoog, dus de kerkvoogdij moest nodig aan het werk. Maar de deur stond open en we zijn naar binnen gegaan en 2 vrouwen waren bezig met een mop in de hand en wat emmers om de vloer schoon te maken. Daar hebben we rondgekeken. Want in een Rooms-Katholieke kerk zie je vaak veel beelden en vooral schilderijen. Schilderijen op de muren, fresco's noemen ze dat. En jongens en meisjes, dat was omdat de mensen in die tijd niet konden lezen. Bijbellezen ging haast niet. En daarom werden de Bijbelverhalen, de Bijbelse geschiedenissen, op de muur geschilderd. Zodat de mensen konden Bijbel lezen als ze naar de muur keken. Zoals jij misschien thuis een stripboek leest. Zo keek men toen in de kerk naar de plaatjes op de muur. Maar zo'n schilderij op de muur moest betaald worden. Zo'n schilder kreeg de opdracht van: wil jij een schilderij maken, bijvoorbeeld van Jozef en Maria en de herders en de Heere Jezus in de stal in Bethlehem. En dan was er een rijke koopman, die gaf daar dan de opdracht voor, van: jij moet dat daar op de muur schilderen. Maar zo'n rijke koopman vond dan eigenlijk dat de mensen in de kerk wel moesten weten wie dat schilderij betaald had. Eigenlijk moesten de mensen in de kerk wel weten: oh, hij heeft dat betaald. Huh? Wat goed van die man. Dat hij dat voor God en voor de kerk over heeft. Maar ja, dan kon hij wel tegen die schilder zeggen van, je moet mijn naam erbij zetten. Maar ja, de mensen konden niet lezen. Dus wisten ze nog niks. Maar dan zei hij vaak tegen zo'n schilder, ik wil een plekje in dat schilderij. Schilder mij maar als een van de herders. Geef een van de herders maar mijn gezicht. En als de mensen dan naar het schilderij kijken, dan weten ze precies, wacht eens, dat is die en die. Hij is een van die herders. Zou hij dat schilderij betaald hebben? In het begin durfden ze dat eigenlijk niet eens. Want moet je voorstellen, zeggen, het is nogal wat. Een schilderij. En dan Jozef en Maria en de Heere Jezus. En dan liet je jezelf daar zo bij schilderen. Dat was toch eigenlijk wel een beetje spotten. Maar in het begin stonden ze er niet zo op, hoor. Op de knieën. Zo'n rijke koopman, op de knieën. Met de handen gevouwen en de ogen dicht in de oude kleren van zo'n herder. Maar later stonden ze erop met losse handen. Je kent dat misschien wel van het fietsen. Ik kan fietsen met losse handen. Weet je wat dat op zo'n schilderij betekende? Dat betekende dat zo'n koopman er niet meer op stond op de knieën en met gevouwen handen. Maar dat Jozef en Maria en de Heer Jezus en de herders waren afgebeeld en dat hij daar in een hoek stond en dat hij stond te kijken. Kijk, ik heb dit schilderij betaald. Zie eens hoe machtig ik ben en krachtig. En weer een tijd later had hij zijn handen niet meer gevouwen, maar stond hij erop met losse handen. Zo machtig en krachtig was hij. Jongens en meisjes, nou komt er een hele lange preek. Maar op het eind van de preek kom ik weer in dat kerkje in Polen. En als je dat hoort, dan weet je dat de preek bijna afgelopen is. Dus luister maar goed. Eigenlijk gaat het erom. Wie is er nou de baas in mijn leven? Is dat God? Of ben ik dat? Hebben wij Nederlanders zelf Nederland gemaakt? Of heeft God dat gedaan? Hebben wij in Nederland zelf ons geld verdiend met losse handen? Of heeft God dat gedaan? We hebben Deuteronomium 8 gelezen en ik denk dat we er een heleboel van kunnen leren. In de herziende Statenvertaling stond er boven hoofdstuk 8 Israël opgeroepen tot gehoorzaamheid. In een andere Bijbel las ik waarschuwing tegen hoogmoed en vergeten van de weldaden. In weer een ander commentaar las ik het gevaar van het rijke land. En weer ergens las ik de kostbare woestijnervaring. Het hele Bijbelboek Deuteronomium is eigenlijk een afscheidspreek. Het volk Israël staat voor het beloofde land. En Mozes vertelt nog één keer aan God of aan het volk wat ze moeten onthouden. 40 jaar zijn ze in de woestijn geweest. En nog één keer vertelt Mozes Gods geboden. Want hij zelf mag het beloofde land niet in. Eigenlijk staat het mooi samengevat in vers 1. U moet alle geboden die ik u heden gebied nauwlettend in acht nemen, opdat u leeft, talrijk wordt en het land dat de Heere uw vaderen onder ede beloofd heeft binnengaat en in bezit neemt. Jongens en meisjes, eigenlijk zegt Mozes heel kort, je moet God gehoorzamen. Ook als je in dat mooie land, in Canaan, gekomen bent. Je moet hem gehoorzamen. En dan zegt hij, en daarom moet je terugdenken. Terugdenken aan wat er gebeurd is. Vers 2 en 3. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Dat is wat. God wil weten wat er in uw en mijn hart is. Hij verootmoedigde u, hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt. Jongens en meisjes, eigenlijk zei Mozes dit. Denk nou aan die tijd in de woestijn. De Heere God liet van alles gebeuren. Hij zorgde ervoor dat je niet te drinken had. Niet te eten. Er waren slangen. Vijanden. En dat deed hij om te weten wat er in je hart was. Hoe je zou reageren. Of je zou zeggen van ik. Of dat je zou zeggen, Heere God, alstublieft, ik kan het niet. Wilt u het doen? Hoe leerden ze dat? Nou, bijvoorbeeld, God liet ze honger lijden. En dan zorgde God voor eten. Ze kregen dorst. God zorgde voor water. Er kwamen vijanden. God versloeg de vijanden. Zo liet de Heere God in die tijd in de woestijn zien dat ze niets zonder God konden. Hij wilde het volk verootmoedigen. En verootmoedigen is denk ik een heel moeilijk woord voor klein maken. Niet zoals die koopman in dat schilderij die in die hoek stond zo van dit ben ik, rijk en machtig en krachtig. Maar de Heere God wilde het volk op de knieën brengen, zodat ze zouden zeggen, Heere God, alstublieft, wilt u het doen, want wij kunnen het niet. Daarom die tijd in de woestijn. En weet je, dat doet God nog steeds. En als ik met u afzonderlijk een gesprek zou voeren, dan zouden een heleboel mensen mij dat vertellen van ja, inderdaad, zo heeft hij dat gedaan. Toen en toen, daar en daar, dat was mijn woestijntijd. Hij heeft mij klein gemaakt. Hij heeft mij op de knieën gedwongen. Ik dacht altijd dat ik het zelf kon. Ik dacht altijd dat ik God niet nodig had. En heeft me alles uit handen geslagen. Totdat ik op de knieën ging. En tot ontdekking kwam. Hij moet het doen. Want ik kan het niet. Dan ben je verootmoedigd, klein gemaakt voor God. En dat doet hij nog steeds. Er kan van alles gebeuren. Ziekte, werkeloosheid, ruzie in de familie, overlijden. En eigenlijk kijkt de Heere God vanuit de hemel dan hoe wij daarop reageren. Ik las een paar weken terug op de achterkant van een boek. Ik moet hem nog steeds lezen. Ik heb hem al jaren in huis. Maar er stond op de achterkant: niet de omstandigheden zijn bepalend, maar hoe wij ermee omgaan. Dat is hard. Het is geschreven door een dominee, een theoloog, een filosoof, collega van Voltaire, die bij een auto-ongeluk zijn vrouw en twee kinderen verloor. Niet omstandigheden, maar hoe we ermee omgaan. Hoe bent u? Wie ben ik? Ben ik iemand? Ja, ik. Zijn wij mensen die het in eigen kracht kunnen? Of laten we ons verootmoedigen en op de knieën brengen? En zeggen we, God, wilt u het doen? Want wij kunnen het niet. Want als wij denken dat we het zelf kunnen, dan laat de Heere God ons onze gang gaan. Dan is het alsof hij met respect gesproken een stap terug doet en zegt, als jij denkt dat jij het kunt, doe het maar. En eigenlijk lijken we dan op Adam en Eva in Genesis 3. Ze wilden als God zijn. Wie is God in uw leven? Is dat God? De schepper van hemel en aarde? Of bent u dat nog steeds? Of steeds weer zelf? God wil geen eigen godsdienst. Geen eigenwijze godsdienst. Wat God wil staat in Psalm 91. De offers voor God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. God wil ons verootmoedigen. Dat deed God in de woestijn met Israël. En dat wil hij met u en mij nog steeds. Want we zijn zo eigenwijs. Steeds weer denken we het in eigen kracht te kunnen doen. Ik las in de Waarheidsvriend van deze week een interview met een dominee uit, een voorganger uit Afrika die in Nederland woont. En aan hem werd gevraagd van, wat is nou het verschil tussen kerk zijn, godsdienst, geloof in Afrika en hier? En toen zei hij, armoede is voor ons een gezegend kwaad dat ons dichter bij God brengt. Dankzij de armoede hebben we God en de Bijbel letterlijk leren vertrouwen in alle vezels van ons bestaan. Als een christen in Congo het Onze Vader bidt, jongens en meisjes, dan bidt hij ook de woorden, geef ons heden ons dagelijks brood. Misschien bidden jullie dat wel eens aan tafel. Maar weet je wanneer wij dat bidden? Als het eten al op tafel staat. Dan zeggen we, geef ons heden ons dagelijks brood. Het komt vaak voor dat iemand in Afrika dat gebed bidt, geef ons heden ons dagelijks brood. Dan staat er nog niks op tafel. En dan staat er ook nog geen keuken. Of er is nog geen eten in de keuken. Zo leer je afhankelijkheid. En wij leven in Nederland. En misschien is dat wel het gevaar van het rijke land. Weet je wie er ook 40 dagen in de woestijn was? Dat was Jezus. En toen kwam de Satan en die zei tegen hem, als je de Zoon van God bent, maak dan van deze stenen brood. De Satan probeerde de Heer Jezus te verleiden om in eigen kracht zelf eten, voedsel te maken. Maar Jezus wou niet ongehoorzaam zijn. En dat zegt Mozes precies hier tegen het volk. Wees niet ongehoorzaam. Vergeet niet wat God in de woestijn voor je gedaan heeft. Ik ben begonnen met Paulus. Die zegt, mijn genade is u genoeg, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Pas wanneer wij mensen alles bij God neerleggen en zeggen, Heere God, wij kunnen het niet. Wilt u het doen? Dan wordt Gods kracht zichtbaar in onze zwakheid. Jezus zei het toch ook in Johannes 15? Zonder mij kunt gij niets doen. Mozes gaat verder. Nadat hij het volk heeft herinnerd aan die tijd in de woestijn en ze heeft gewaarschuwd dat ze niet moeten vergeten wat God gedaan heeft, dan vertelt hij hoe dat in dat nieuwe land zal zijn. Nou jongens en meisjes, je moet eens luisteren. Een land met waterbeken, bronnen, diepe wateren. Een land met tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen, granaatappels. Een land met olierijke olijfbomen en honing. Een land waarin u zonder schaarste, zonder honger, brood zult eten. Het zal u aan niets ontbreken. Een land waarvan de stenen ijzer zijn. En waarin u uit zijn bergen koper kunt hakken. Zo'n geweldig land zal dat zijn. Misschien heb je opa of oma, als ze nog leven, de Tweede Wereldoorlog wel meegemaakt. Aan het eind van die oorlog, 1944-1945, was er een hongerwinter. In het westen van het land, in de grote steden, werd vreselijk honger geleden. En toen kwamen de Amerikanen en de Canadezen. En die gooiden met hun vliegtuigen geen bommen naar beneden, maar die gooiden het eten naar beneden. Voor de mensen in de steden. Als je soms met oude mensen praat die daar vandaan komen, die zeggen dat nog steeds. Toen werden we geholpen. Het was net alsof het manna, zoals bij Israël in de woestijn, naar beneden kwam. Maar ja, er is in Nederland geen honger meer. Misschien weet je nog dat ik een tijdje terug ben ik op de Reobotschool geweest. Misschien wel bij jullie in de klas. En toen had ik allerlei spulletjes meegenomen. Een bord, bestek, een beker, brood, beleg. Want ik had zogenaamd nog niet ontbeten 's morgens. En ik heb toen voor mezelf in de klas de tafel gedekt en alles neergezet. En toen vroeg ik, kan ik nu beginnen? Ja, u kunt nu beginnen. Echt waar? Ja, alles staat er. Kan ik echt beginnen? En soms duurde het even. Maar er was er één die zei, oh ja, u moet nog bidden. Dat vergeten we zo snel. Want bidden doe je toch niet meer voor het eten? Dat haalt mama zelf bij de MCD. Dat betalen we met ons eigen geld. Dat krijgen we toch niet meer van God? Dat zeggen sommige mensen. En daar waarschuwt Mozes voor. Hij zegt straks ben je dat geweldige land. Dat overvloeit van melk en honing. Kijk dan uit dat je niet zegt, ik heb dit alles zelf verdiend. Kijk uit, zegt Mozes, zeg nou niet, mijn eigen kracht en de macht van mijn hand heeft dit vermogen voor mij verworven. Ik vind het een ontdekkend vers, gemeente. Mijn eigen kracht, de macht van mijn hand, heeft dit vermogen voor mij verworven. En dan dat prachtige antwoord van Mozes in vers 17. Wie heeft u die kracht gegeven? U moet de Heer uw God in gedachten houden. Want Hij is het die u kracht geeft om vermogen te verwerven. Jongens en meisjes, jaren later was er een keer een koning Nebukadnezar. Misschien heb je wel eens van hem gehoord. En hij liep op het dak van zijn machtige paleis. En hij zei, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Ik. En toen kon hij 7 jaar lang geen koning meer zijn. En hij leefde tussen de wilde dieren. En hij at gras met de koeien in het veld. En na die 7 jaar kreeg hij zijn verstand terug. En toen zei hij, ik. Had hij nou nog niks geleerd? Nee, wacht even, goed luisteren. Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de hemelkoning, omdat al zijn daden waarheid zijn en zijn paden gerechtigheid. Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan. Hoogmoed, de oudste zonde. De oudste zonde. God is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun werk gaan. Wie is de baas in uw leven? Wie is de baas in mijn leven? God wil ons verootmoedigen. Hij wil ons nederigheid, afhankelijkheid leren. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht, zegt Paulus. Hoe is het met u? Met mij? Koning ik? Of koning Jezus? Jongens en meisjes, toen we in dat kerkje in Polen rondliepen. Ah, bijna afgelopen. Ja. Toen we in dat kerkje in Polen rondliepen. Toen waren daar die 2 vrouwen bezig. En voor in de kerk waren aan de linkerkant 2-3 schilderijen. En aan de rechterkant ook. En op dat rechterschilderij stond een belangrijke vrouw. Ik denk een koningin. Ze had een soort koningsmantel aan, een hele dure jas. En ze had een kroon op haar hoofd. En voor haar in de rij stonden arme en zieke mensen in oude gescheurde kleren. En ze stonden in de rij, want zij gaf ze brood. En zij gaf ze geld. Je kon het verschil goed zien. Zij was rijk. Die anderen waren arm. Daarboven was diezelfde koningin geschilderd. Sint Hedwig. Die arme mensen waren er niet meer. Wel het kruis met eraan de Heere Jezus. En die Sint Hedwig, dat vonden wij een beetje raar, was veel groter getekend dan de Heere Jezus aan het kruis. Dat klopte toch eigenlijk niet, dachten wij. Maar die koningin was geschilderd op haar knieën. Niet met losse handen, maar met gevouwen handen. Aan de voeten van het kruis, aan de voeten van de Heere Jezus. En misschien wat het mooiste was, haar kroon had ze afgedaan en aan de voeten van het kruis, aan de voeten van Jezus gezet. Wie is koning in uw leven? Als het eigen ik nog koning kraait, staat Jezus aan de kant. Dan wordt de werkelijkheid verdraaid, dan val je door de mand. Want wie niet op de heiland ziet, die alles heeft volbracht, die sterft in wanhoop en verdriet, straks in die duistere nacht. Als het eigen ik in het centrum staat, staat Jezus aan de kant. Dan meet je met een mensenmaat, de maat van onverstand. Dan vraag je naar Gods liefde niet, nog wie je schepper is. Dan sterf je straks in eigen kwaad, zonder vergiffenis. Je spaart de kool, je spaart de geit, je wilt ze alle twee. Je kiest je eigen werkelijkheid en denkt, zo is het oké. Maar wie niet op de redder ziet, die alle schuld voldeed, ontvangt ook Gods genade niet. Dat stralend witte kleed. Zet het eigen ik toch aan de kant. Ootmoedig en word klein. Stel toch je keus niet langer uit. Laat Jezus koning zijn. Dan mag je weten. Het is volbracht. Mijn redder is ook Hij. Ik leef niet meer in eigen kracht. Ik ben eindelijk eeuwig vrij. Amen. gemeente zullen we met elkaar danken en bidden en voorbeden doen. Getrouwe God, Vader in de hemel, misschien roept zo'n preek, zo'n onderwerp wel allerlei dingen in ons wakker, naar boven. Van woestijntijden lang terug, of woestijntijden nog heel vers in het geheugen, of zelfs misschien er middenin. En Heere God, dat roept allerlei vragen op. Vaak ook vragen waar we niet meteen antwoord op krijgen, of misschien zelfs wel helemaal niet. Heere God, geef dat we door alle vragen heen vasthouden aan U. Helpt U ons daarbij, want wij kunnen dat niet. Onze eigen kracht stelt niet zoveel voor. Wij Nederlanders, wij hebben Nederland niet gemaakt. U heeft ons daarvoor de kracht gegeven. Heer, houdt u ons vast. Als we een moeilijke weg gaan, als het lijkt alsof we door de woestijn gaan. Heer God, misschien herinnert het ons ook wel aan woestijntijden van enige tijd terug, waarin we inderdaad op de knieën werden gebracht en vol overgave niets anders konden dan het bij u neerleggen. En hebben we gemerkt dat we daarna toch weer in eigen kracht aan het werk zijn gegaan. Heere God, daar waarschuwt u ons voor deze morgen. Maakt u er ons bewust van dat Jezus koning in ons leven moet zijn. Heer, we bidden u voor de mensen in het ziekenhuis, voor Eve de Haas, voor de heer van Lavieren. Wees u hen beiden nabij, de zware weg die ze moeten gaan. We danken u met broeder Bos en mevrouw Hermsen en de heer Welvaart, die korter of langere tijd in het ziekenhuis waren en weer thuis mochten komen. Wees u hen ook thuis nabij. Geef dat ze zich in hun omstandigheden gedragen mogen weten door u. Heer, we bidden u voor de mensen die verzorgd worden en verpleegd worden in de verpleegtehuizen. U kent ze. Heer, we mogen u ook danken. Danken met de heer en mevrouw van de Voren, met het echtpaar van Eldik. U hebt ze zoveel jaar voor elkaar gespaard, zoveel jaar aan elkaar gegeven en aan elkaar verbonden. Niet in eigen kracht, maar u hebt hun die kracht gegeven. Heer, we danken u voor het jubileum dat ze mogen vieren. We leggen het in dank bij u neer. Zegent u hen nog voor elkaar, voor de tijd die hen gegeven is. Heer, we denken ook aan Noorwegen, aan wat daar gebeurd is. Ons verstand staat erbij stil. Allerlei gedachten komen er naar boven. Heer, ik wil u bidden voor de nabestaanden van de slachtoffers. Ik wil u bidden voor de familieleden van hen die nog in het ziekenhuis liggen. Ik wil u bidden voor de mensen die in het ziekenhuis liggen. Heer, ik wil u ook bidden voor de familie van de dader. En ik wil u bidden voor de dader zelf. Uit menselijk oogpunt is geen vergeving mogelijk. Maar Heer, Ik wil u vragen. Wilt u geven dat dit in Noorwegen ertoe mag leiden? Dat mensen op zoek gaan naar antwoorden. En wilt u geven dat ze dan uit mogen komen bij het antwoord die van zichzelf zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Heere, geef dat het evangelie in Noorwegen weer verspreid mag worden en dat het weer mag landen. Heer, we danken u dat we zo vanmorgen bij elkaar mochten zijn. Geef ons nog een goede en gezegende zondag. Wees u met allen die op vakantie zijn. We hopen en bidden, Heer, wilt u ze bewaren en ook weer gezond thuisbrengen. Gaat u ook met ons mee, want we kunnen niets in eigen kracht, Heer. Zo bidden we u. In de vergeving van onze zonden. Uit genade. Om Christus wil alleen, die aan het kruis gehangen heeft. Amen. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven. En na de inzameling van de gaven willen we met elkaar zingen van Psalm 84. En dan van het derde en het vierde vers. Psalm 84, vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En vers 4, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. 84, vers 3 en 4. Eigenlijk sluit ze niet zingend af, maar biddend af. Hij laat mij niet van druk verkwijnen, leen mij een toegenegen oor. O Jacobs God, geef mij gehoor. We willen ook bidden om de zegen van God. Daarvoor wil ik u nog even oproepen om naar het baken te gaan en een aantal straten voor uw rekening te nemen voor de vakantie Bijbelweek. Maar voordat we dat doen en voordat we van hier gaan, willen we bidden om de zegen van God. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en Hij zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.